Goedemiddag, gemeente, ouderen en jongeren, mensen die thuis meeluisteren via de kerkradio of internet en ook vanmiddag in het bijzonder de luisteraars via de Stilok. Hartelijk welkom in deze dienst en in het meeleven en meeluisteren met deze dienst. De voorganger is vanmiddag weer dominee Visser. Schriftlezing is Lucas 1 vers 26 tot en met 38. De collectes zijn voor de slotzang, de eerste en tweede voor de kerk en met de uitgang is een collecte voor het bouwfonds. We willen nu zingen gezang 2 vers 6 en 7 en de kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
We geloven en we beleiden dat onze hulp in de naam van de Vader is, die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente en al die met ons samengekomen zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we zingen, gemeente, uit Psalm 93, vers 1 en 4. De Heer regeert de hoogste majesteit, bevestigt de aard en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. En ook het vierde, uw macht is groot. En zo zingen we over God in zijn macht als schepper. En zo zullen we ook horen vanmiddag hoe de andere personen van het goddelijk wezen werken. Het zij in onze schepping, in onze verlossing of in onze heiligmaking. Psalm 93, vers 1 en 4. Beleiden met de kerk van altijd en van overal, de katholieke kerk van Christus. Laten we dat doen in ons hart en met ons hele hart. En laten we daarna zingen over de drie enige God. En u weet, de apostolische geloofsbelijdenis, die heeft ook die structuur van het beleiden van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En daar gaan we ook van zingen uit de avondzang, gezang 12. En daarvan was 1, 4 en 6. O grote Christus, eeuwig licht. Het vierde houdt ons gemoed voor u bereid. En ook het zesde behoedt het ganse christendom. En dan zullen we aan het einde van deze dienst het zevende zingen. Dat trinitarische over de Vader, de Zoon en de Geest. Dus de avondzang vers 1, 4 en 6 zingen we na het apostolicum. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald is in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene of katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we bidden of God onze harten wil openen door zijn geest. Wij komen tot u, grote en barmhartige God. U bent het die uzelf bekend maakte als Vader en Schepper, als Zoon en Verlosser, als Heilige Geest en Heiligmaker. Wij komen tot u en beprijzen uw drie enige naam. We hebben ons ertoe gezet om naar de kerk te komen, om de radio aan te doen, of om op welke manier dan ook mee te luisteren met deze dienst en verbonden te zijn met elkaar. En nu bidden we om die grote verbinding tussen u en ons. Of u door uw geest de verbinding wilt leggen tussen uw woord en ons hart en ons leven en ons hele zijn. U weet wat wij daarin nodig hebben. Geef ons geopende oren, ogen en een geopend hart. En geef dat uw woord ook zo'n kracht mag doen dat we ermee verder kunnen. De week in, het kerstfeest tegemoet, de jaarwisseling tegemoet. Ja, al de dagen van ons leven tegemoet. Al de dagen van deze wereld tegemoet. Totdat u komt in heerlijkheid, Heere Christus. Heere, u kent de luisteraars thuis. U kent ons hier in de kerk. U weet wat we nodig hebben. Geef dat, zoals een goede herder weet wat zijn schapen nodig heeft. En u bent toch in Christus de goede herder. Wilt u dat ook laten merken, dat u met ons bezig bent. Dat we het proeven, voelen, ervaren, merken, met ons hoofd en met ons hart, dat u met ons bezig bent. Zodat onze handen u ook mogen dienen als we straks de kerk uitgaan, het gewone leven in. Heer, we belijden u dat we uw genade nodig hebben. We zongen het, daar het in een stil vertrouwen leeft, dat u ons onze schuld vergeeft. daar doen we een beroep op. Op de belofte van uw evangelie. Hoor, Heere, ontfermt u zich over ons en heel uw kerk. Om Jezus wil. Amen. Laten we samen gaan lezen uit Lucas 1, vers 26 tot en met 38. Lucas 1, vers 26 tot en met 38. Een gedeelte dat goed past bij deze tijd van het jaar, zo vlak voor, op de vooravond van kerst. Maar ook een gedeelte dat past bij het onderwijs dat vanmiddag centraal staat uit onze catechismus, uit zondag 8. Maar het gaat over wat de kerk beleidt over de drie enige God. En we zien in dit gedeelte ook hoe Vader, Zoon en Geest aan het werk zijn in Maria, met Maria en met de hele kerk van alle eeuwen. We lezen dus Lucas 1 vanaf vers 26 tot en met 38. En daarna zingen we over het koningschap van Christus uit Psalm 110, vers 1, 2 en 4. En daar zingen we ook al hoe dat gesprek gaande is tussen God de Vader en God de Zoon. Als we zingen, dus, al dus heeft de Heere tot mijn Heer gesproken. Zit op de troon, ter rechterhand naast mij. 110, vers 1, 2 en 4 zingen we straks na de schriftlezing. Psalm 110, 1, 2 en 4. De schriftlezing is van Lucas 1 vanaf vers 26. Daar lezen we Gods woord als volgt. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Zalig wie Gods woord horen, bewaren en doen. Thank you. Zoals al aangekondigd, gemeente en luisteraars thuis, is vanmiddag zondag 8 aan de beurt om centraal gesteld te worden. En laten we dat gedeelte lezen uit de belijdenis van de kerk van de reformatie, zondag 8 van de Heidelbergse catechismus. We hebben in de vorige afdeling, in zondag 7, gehoord over wat nodig is om te geloven. En toen is gesproken over wat het geloof is. De Heere kennen, de Heere vertrouwen. En toen hebben we ook gehoord wat het geloof dan verder inhoudt. En toen klonken daar de 12 artikelen van het geloof, zoals we die vanmiddag ook beleden hebben. En nu gaat de catechismus verder met het uitwerken wat dat nu allemaal betekent, die 12 artikelen van het geloof. En dan wordt in zondag 8 eerst de vraag gesteld: hoe worden deze artikelen ingedeeld? En het antwoord luidt in 3 delen. Het eerste handelt over God de Vader en onze schepping. Het tweede over God de Zoon en onze verlossing. Het derde over God de Heilige Geest en onze heiliging. Wanneer er maar één goddelijk wezen is, waarom spreekt u dan van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? En dan luidt het antwoord: omdat God zich in zijn woord zo geopenbaard heeft, dat deze 3 onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. En hier besluit deze zondag, een heel korte zondag als je het afweegt tegen het belang van wat daar besproken wordt eigenlijk. Dat hele geladen geloofstuk over de drie enige God. Nu zouden er veel teksten te noemen zijn om dit gedeelte van onze belijdenis te onderbouwen. En ik beperk me vanmiddag tot Lucas 1 vers 35. We hebben dat gelezen, ik lees dat nog eenmaal, Lucas 1 vers 35. Waar we zien hoe de 3 personen in de ene God werkzaam zijn. Vers 35, Lucas 1. En de engel antwoordde en zei tegen haar, Maria: de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Tot zover. Laten we straks na de verkondiging zingen Psalm 33 vers 1. Waar we zingen over Gods vaderlijke zorg. Psalm 33 vers 11 zingen we: laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat we op zijn naam vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed, goede tieren, vader, milde, zegen, ader. Psalm 33 vers 11 zingen we na de verkondiging. Gemeente van Gods Verbond, een aantal jaren geleden, in 2014, kwam er een boek uit van een schrijver die vroeger moslim was. Het is een vrij bekend boek, misschien kent u het ook. Het is geschreven door een zekere Nabeel Qureshi. En het heette Ik zocht Allah en vond Jezus. Ik zocht Allah en vond Jezus. Het is het levensverhaal van een Pakistaanse man die als jongen dan opgroeide in Pakistan en met zijn ouders emigreerde naar de Verenigde Staten. Vanuit Pakistan ben je dan, zoals voor het overgrote deel van de bevolking geldt, moslim. En in zijn boek laat hij zien hoe hij eerst bezig was om anderen te overtuigen van de waarheid van de islam. En ook lezen we hoe hij door contacten met christelijke medestudenten tot geloof kwam in de drie enige God. En Nabeel heeft erg geworsteld met de drie eenheid van God. Want hij vertelt dan in zijn boek: alles in de islam is op gericht om de eenheid, de ondeelbaarheid van God, van Allah, te benadrukken. En de drie eenheid staat daar helemaal haaks op. En daar speelt ook nog mee, misschien weet u dat, dat de Koran zegt dat christenen in de drie eenheid geloven, waarbij God de Vader is, Maria de moeder en Christus de zoon. De Koran zegt: christenen geloven in een godenfamilie van een god die een aardse vrouw bevrucht, waar dan een soort van, nou ja, halfgod uit geboren wordt. Zoals je dat ook wel in de Griekse mythologie hoort en vindt. En u begrijpt, dat was een geweldig struikelbok. Want als je dat gelooft, dat christenen dat geloven, en als je heel veel nadruk meekreeg op de eenheid van God, van Allah, dan zit je daar heel erg mee. En het is boeiend te lezen dat een van de doorbraken, er zijn er meerdere geweest in zijn denken, was dat hij in een scheikundeles te horen kreeg van stoffen, van kleine deeltjes, moleculen, die tegelijkertijd op verschillende manieren bestaan. En het duizelde hem. En ik zal u nou niet vermoeien met fysica en scheikunde en zo vanmiddag, maar de kleinste deeltjes van de stof, van de materie, die gedragen zich heel anders dan wij gewend zijn in de natuurwetten in ons dagelijks leven. Die kleine deeltjes, die bestaan op verschillende manieren tegelijk, hoorde deze Nabel. En toen ging bij hem ook de gedachte open van, oh, dus misschien is die drie eenheid van God, misschien moet ik niet langer meer zeggen, ik kan het niet begrijpen, dus is het niet waar. Want ook in de natuur zijn er dingen bij de kleinste deeltjes in de atomen die wij niet goed kunnen vatten, die niet passen bij onze dagelijkse gewone waarneming. En tegelijkertijd moet ik u ook maar meteen waarschuwen van tevoren, we gaan het niet oplossen met elkaar. Ik kreeg een vraag binnen, een broer of zuster die schreef: kunt u ook uitleggen hoe het nou precies zit, dat God drie enig is? Eén wezen, drie personen. Ik moet u teleurstellen, ik kan u dat niet uitleggen. Er zijn heel wat pogingen gedaan, met driehoeken en noem maar op, om het wat inzichtelijk te maken. De kerkvader Augustinus heeft gedacht aan een uitleg waarbij hij zegt van, kijk, een mens bestaat uit verstand, gevoel en wil. Dus dat is ook een soort drie-eenheid, maar God is de heilige. God is juist niet vergelijkbaar met iets in de schepping, want hij is de schepper. Dus we gaan er niet uitkomen. Het is cirkelen om een geheimenis. En dan doen die 12 artikelen van het geloof ook. Cirkelen om een geheimenis. Maar het is geen duister geheimenis. Het is geen geheimenis dat ons voor gesloten deuren stelt. Maar het is een geheimenis dat de weg opent naar de omgang met deze God. Vergelijk het maar met een klein kind. Een klein kind zal lang niet altijd begrijpen waarom vader en moeder doen en zijn zoals ze doen en zijn. En toch kan een klein kind in vertrouwen leven op zijn vader, op zijn moeder. Als het goed is. En zo is dat ook met de kerk in de verhouding tot vader, zoon en Heilige Geest. We gaan vanmiddag aandacht geven aan dat diepe geheimenis waar je eigenlijk alleen maar wat over stotteren kan. Dat diepe geheimenis. De kerk belijdt de drie enige God. U, jij, ik, wij, de kerk van alle eeuwen. De kerk belijdt de drie enige God. Ze belijdt, ze begrijpt niet, ze belijdt. Drie gedachten vanmiddag. Die belijdenis heeft een persoonlijke betekenis. Die belijdenis heeft een missionaire betekenis. En die belijdenis heeft een regulerende betekenis. Dus de kerk belijdt de drie enige God, persoonlijke betekenis, missionaire betekenis en een regulerende betekenis. Het is 12 keer cirkelen in de geloofsbelijdenis, het apostolicum. Cirkelen om het geheimenis van de drie enige. Er is in de loop van de eeuwen natuurlijk heel veel gespeculeerd. En er zou heel veel over te vertellen zijn. Welke gedachten er allemaal zijn. allerlei moeilijke woorden komen dan op. Perichorese, allerlei kerkvaders hebben er veel diepzinnige dingen over gezegd. Maar het boeiende is dat de catechismus daar helemaal bij wegblijft. Heel kort en heel eenvoudig beleidt de catechismus, en wij beleiden daarmee als kerk, de drie enige God. En dat gaan we vanmiddag ook maar doen. Heel eenvoudig beleiden en naspeuren wat dat ons nou te zeggen heeft. En dan is het belangrijkste om te zeggen dat de belijdenis van de drie enige God, die komt op uit de schrift. Het is ook een vragensteller die stelde de vraag van, ja, de drie enigheid, die komt toch ook niet met dat woord terug in de Bijbel? Is dat nou geen theologische vondst? Is het ook van wezenlijk belang? Nou, de kerk heeft gesproken over de drie enige God om niet te hoeven zwijgen. Dat is het eigenlijk. En je wordt geconfronteerd in de Bijbel met het spreken over de eenheid van God. Al diep in het Oude Testament klinkt het: Hoor Israël, de Heer uw God is een enige God. Is een enige Heer. God is één. God is niet tweetongig. God is niet in strijd met zichzelf. God is niet een God van ja en nee. En wij mensen hebben dat wel. Je kunt ja krijgen van iemand terwijl die nee doet, en andersom. Maar bij God is dat niet zo. God is eenvoudig. Eén wezen. Het is niet zo dat God de ene dag ja zegt en de andere dag nee. God is de trouwe. Eén God. Één goddelijk wezen. En tegelijkertijd horen we over drie personen. Ook alweer zo'n woord. De Griekse kerkvaders hebben dat gebruikt. Wat moet je anders gebruiken? Drie personen in dat goddelijk wezen. En we hebben dat gelezen in de tekst, hè, voor vandaag. Voor vanmiddag. Lucas 1, vers 35. De engel zegt tegen Maria: De Heilige Geest zal over u komen. Nou, wat zegt de schrift allemaal niet over de geest? Nee, geen kracht, geen gevoel, maar persoon. Een geest die je kunt bedroeven. Een geest die luistert naar de diepten van God. Een geest die heen leidt naar Christus. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste, God zelf, God de Vader, zal u overschaduwen. En daarom zal ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. Daar heb je de drie eenheid. De geest overschaduwt, heel teer woord, Maria. Dat is in de kracht van de Allerhoogste. God zelf komt daarin mee, werkt daarin. En het gaat ook over Gods zoon. En die drie personen werken nou altijd samen. Ik weet niet of u in uw bedrijf of op uw werk, of jij op school vaak moet samenwerken met anderen. Nou, dat is vaak een heel probleem, hè? Als je een werkstuk moet maken in een groepje op school. Nou, dan kwam mijn dochter er wel eens over zuchten, een van onze dochters, van: Het is best moeilijk, hè? Moet je allemaal afstemmen. De een doet wel mee en de ander doet niet mee. De een zegt ja en bedoelt nee. En lastig. Maar dat heb je in de Heere God nou nooit. De Heere God, de drie personen in die ene God werken samen. Zo heilzaam samen. Vader, Zoon en Geest. Er zouden nog veel meer teksten te noemen zijn. Ga ik niet doen vanmiddag. U kunt dat vaak bij de catechismus in uw eigen kerkboek ook teruglezen. Er staan heel veel teksten genoemd. Maar het komt op uit de schrift. En in de loop van de tijd is er ook door de kerk veel nagedacht. En waren er ook verschillende gevaren. Je had mensen die zeiden: er is maar één God. En dat is God de Vader. En de Heer Jezus, die kan dan niet ook God zijn. Nou, er zijn mensen die dat nog steeds vinden en zeggen. Die volgen de theoloog Arius. En u komt ze nog geregeld tegen. Want dan staan ze voor de deur. De Jehovah's getuigen zijn Ariaans. Geloven niet dat Christus ook echt God is. Maar de kerk heeft gezegd van: nee, Dat houden we bij elkaar. God is één wezen en toch drie personen. Komt op uit de schrift. En om die twee gevaren af te snijden, dat mensen zeggen van ja, maar we hebben één God, dus de Heer Jezus kan ook niet God zijn, dat is een gevaar. En aan de andere kant is het gevaar dat je zegt, nou, er zijn eigenlijk drie goden, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat is ook niet waar. En daarom is het ook, moet ik altijd erg op letten als dominee, als ik een kind of een volwassene mag dopen, dan moet je als dominee niet zeggen, ik doop u in de naam van de Vader en in de naam van de Zoon en in de naam van de Geest. Nee, het is maar één naam. Ik doop u in het naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nou, om die twee uitersten bij elkaar te houden, geen drie goden, maar één God. Wel één God en toch drie personen, spreekt de kerk over de drie-eenheid. Of met een mooi woord, de triniteit. Omdat dat de manier is om het spreken van de schrift bijeen te houden, samen te vatten. En zo functioneert dat ook in de Bijbel. Ik denk maar even aan het woord van de Heer Jezus, als hij tegen zijn de omstanders zegt, ik en de Vader zijn één. En als de mensen horen dat hij de zonde vergeeft, dan zeggen ze, alleen God kan dat toch doen? En als de Heer Jezus zegt van, ja inderdaad, dan beschuldigen ze hem van godslastering, omdat hij zich God gelijk maakt. De Joden in de tijd van de Heer Jezus hebben dat goed aangevoeld. En over dit gedeelte van wat we geloven, de drie-eenheid, is opvallend genoeg ook heel grote overeenstemming. We zijn in Veenendaal, er zijn heel wat kerken in Veenendaal, meer dan 30 kerkgebouwen heb ik me wel eens laten vertellen. En daar zijn allerlei verschillen tussen. Er zijn rooms-katholieke parochies, allerlei soorten kerken van gereformeerd beleiden. En toch is het verbazingwekkend dat het overgrote deel van de christelijke kerk dit beleidt. We hebben het gemeenschappelijk met andere kerken van gereformeerd beleiden, met de Rooms-Katholieke kerk, zelfs ook met de Grieks-Orthodoxe kerken en andere orthodoxe kerken, de drie-eenheid. Wij beleiden als kerk der eeuwen dit, dat God de drie-enige is. En dat maakt dat we als kerken ook nooit makkelijk van elkaar af kunnen. Wij hebben nog wel eens de neiging om kerken af te schrijven. Nou ja, dat is van die kerk, dat is zus, dat is zo. Maar wij kunnen eigenlijk nooit van elkaar af als christelijke kerken, zolang wij dit beleiden. Zolang wij dit geloven. Geloof hebben in de drie-enige God. Want er is maar één drie-enige God. En als mijn broeder beleidt dat hij dat gelooft en mijn zuster, dan kan ik mij nooit van hem of haar losmaken. Want we leven van dezelfde genade, van dezelfde God. Van dezelfde Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat zal altijd ook weer het gesprek aanjagen over het belang van kerkelijke eenheid. Hè? Misschien zucht u nou een beetje, ja, kerkelijke eenheid, dat wordt toch niks. Maar het zal ons nooit met rust laten. We kunnen het lang wegstoppen, net doen of we het niet zien, net doen of het geen zonde is. Het zal altijd weer terugkomen vanwege dit, dat wij met de kerk der eeuwen de drie-enige God beleiden. En dan is het bijzonder dat de catechismus nou niet zegt van, nou ja, dat dogma van de drie-eenheid, dat ligt daar als een blok graniet. Je kunt er omheen lopen en dan ga je gewoon weer het gewone leven in, onberoerd, doet niks. Nee, want dit dogma, deze belijdenis, heeft persoonlijke betekenis. We worden er telkens mee geconfronteerd. Jongeren, dat gebeurt al aan het begin van de dienst. Als je de groet mag ontvangen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat gebeurt aan het einde van de dienst. Als je de zegen meekrijgt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat gebeurde toen je gedoopt werd bij het doopvond. Toen je de doop ontving in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij worden in de kerk ontsloten, gedragen in die werkelijkheid van de drie enige God. Dus je kunt nooit zeggen, nou ja, moeilijk, heb ik niks mee te maken, doe ik niks mee. Nee, zo is dat niet. Wij leven in de kerk van wat we belijden, namelijk de drie enige. De drie enige. En dat komt nog een stapje dichterbij. Want in de catechisme staat, nou, het eerste deel van het apostolicum gaat over God de Vader en onze schepping. Schepping. Het tweede gaat over God de Zoon en onze verlossing. Verlossing. Het derde over God de Heilige Geest en onze heiliging. Nou, dat zijn woorden die alles met u en jou en mij te maken hebben. We zijn geschapen. Jij bent geschapen. U en ik zijn geschapen. Ook al willen we niks weten van de levende God. Net als die koning Agas van vanmorgen. Je bent geschapen. Het kan zijn dat je zegt, ik heb niks met God. Maar God heeft heel veel met jou, want jij bent zijn schepsel. U bent zijn schepsel. U bent gewild door hem. U bent dat mysterieuze wezen dat wij mens noemen. Een mens met een ik, met gevoel, met verstand, met een wil, met geheugen. Een mens met ongekende mogelijkheden, met de gave van taal en van muziek en van kunst. Een mens die kan nadenken over zichzelf, over zijn geschiedenis. Wie kan uitzeggen wat een mens is? En als een mens al zo bijzonder is, hoe bijzonder moet de schepper dan wel niet zijn van de mens? God de Vader en onze schepping. Als we straks naar huis lopen, rijden of fietsen, en we zien de sterren aan de hemel. Hopelijk is het even wat minder bewolkt vannacht. En dat je even iets van de sterren ziet of van de maan. Dan dringt het tot je door, hoop ik. Ik leef in een schepping, in een werkelijkheid die God de Vader gemaakt heeft. Ik word omgeven door zijn werk. Je kunt het loochenen, je kunt je schouders erover ophalen. Je kunt kletsen over een oerknal en evolutie. Maar de kerk beleidt daar dwars tegen in. Je bent geschapen. Schepping. En in het gewone leven van school en werk en studie en gezin heb je te maken met de schepping. Met schepselmatige werkelijkheden. Waar komt dat vandaan? God de Vader staat erachter. En daarom wil God de Vader ook in het gewone leven nabij zijn. En kan hij dat ook als de schepper van alle dingen. En God de Zoon is de Zoon van onze verlossing. Hoe kun je bij de Vader komen zonder Zoon, zonder verlossing, zonder dat Hij jouw leven leidde van kribbe tot kruis en zonder dat Hij de dood overwon door het graf te verslaan. En de Heilige Geest en onze heiliging. De Heilige Geest maakt nieuwe mensen, zodat je niet met die voortetterende zonde in je lijf door blijft lopen, maar dat de Geest je nieuw maakt. Zeker met strijd tegen de zonde, maar principieel is het nieuw geworden. En mag je heel leven naar de herschepping. Dat doet de Geest. Nou, als je dat op je in laat werken, dan kan je echt niet zeggen, ja, de drie eenheid, dat staat zo ver bij mij vandaan, daar heb ik niks mee, dat is maar iets voor theologen. Nee, dat heeft met het leven van elke dag te maken. Onze schepping, onze verlossing, onze heiligmaking. Als je de belijdenis over van de drie eenheid kwijtraakt, verlies je ook iets. Dan verlies je het besef van je geschapen zijn, van je verlossing of van je heiligmaking. En iemand schreef het heel mooi, die zei van, als God je schept, dat betekent, je mag zijn, je mag bestaan. Als de Zoon je verlost, dan mag je niet alleen zijn, bestaan, maar mag je bij God zijn. Verzoend met God. En als je bij God door de Geest, door Christus gebracht wordt, dan mag je door de Geest een nieuw schepsel zijn bij God. Er zijn door God de Vader. Bij God zijn door God de Zoon. Een nieuwe schepping zijn door God de Heilige Geest. Zo maakt God zich bekend. En zo heel eenvoudig spreekt de kerk van alle eeuwen het na. Is dat te begrijpen? Nee. Is dat te genieten? Ja. Is dat te bemediteren? Ja. Is het mogelijk om daarvan te zingen? Ja. Juist deze belijdenis van de drie enige God is in de kerk van alle eeuwen altijd stof geweest voor de lofzang. Het loflied. Als je God restloos aanbidt als de drie enige. En het is waar, Jesaja 45 spreekt erover. God is een God die zich verborgen houdt. God maakt zich bekend, maar God geeft zich niet weg. We kunnen niet de vinger achter hem krijgen. Dus we speculeren niet. Maar dit. Het is stof voor de lofzang. En het houdt ons in het juiste spoor. En daar kom ik ook nu over, want die belijdenis van de drie eenheid is ook buitengewoon praktisch. En ik heb dat vanmiddag maar genoemd de missionaire betekenis. En u begrijpt wel, daar ben ik natuurlijk veel mee bezig, met het missionair zijn van de kerk. En het stimuleren van de kerken om missionair te zijn, maar ik heb het er niet zomaar bij gezocht. Deze belijdenis heeft ook veel te zeggen voor ons missionair zijn. Hoe dan? Nou, weet u, de drie-eenheid helpt ons ook als wij in gesprek raken met niet-christenen. Op allerlei manieren. Wij zijn van huis uit, onze voorouders waren heidenen. En het heidendom, dat kun je altijd eraan herkennen dat het schepsel vereert. Het heidendom vereert altijd het bestaande. Wat er is. Wat in de schepping zit. Wat in de kosmos zit. En het kan allerlei gestaltes aannemen. En dat gebeurt nog steeds. Je zult er misschien een beetje raar van opkijken. Maar ik las dat in Japan er zelfs in deze tijd van het jaar een heel ritueel is, waarin mensen het verdriet van het afgelopen jaar gaan weglachen. En de Japanners die doen het onder leiding van een priester. En men lacht het verdriet van het afgelopen jaar weg. En dat zou helpen om gelukkig te worden in het volgende jaar. En men doet dat omdat in de oude godenverhalen de goden gunstig werden gesteld door het lachen. Nou, Japan is toch een uiterst moderne staat. Hoort toch ook bij die grote westerse wereld. En dat heb je daar. En dan zie je ze bij honderden, bij duizenden staan ze te lachen onder leiding van een priester. Dat is dus gewoon gaande. Verering van het bestaan, het manipuleren van de werkelijkheid om zo gelukkig te worden. Nou, de belijdenis van de drie enige God laat altijd weer zien, nee, wij vereren niet het bestaande, zoals wij dat als westerse mensen kunnen, hè? Ons geld en onze gezondheid en onze kundige dokter en onze overheid die het keurig op een rijtje heeft en onze economie die weer zo fijn aan het draaien is. Maar wij vereren God die daarboven uitgaat, die de schepper is. Wij vereren niet het bestaande, maar de levende God. En als je dus in gesprek komt met mensen, dan kun je dat dus ook aankaarten. Dan kun je dus ook zeggen, waar leef je nou voor? Oké, je hebt je kerstpakket gehad, de 13e maand gehad, en je gaat het nieuwe jaar. En waar doe je het nou allemaal voor? Waar kom je je bed voor uit? Ja, maar ik heb alweer een vakantie geboekt. En ja, maar dan ben je dus helemaal gefocust op het bestaande. Dat is eigenlijk een nieuw soort heidendom. Nou, dat kun je zien wanneer je de drie eenheid beleidt. En nog meer, je komt ook mensen tegen in je gesprekken met, als je met mensen in gesprek komt, medestudenten, collega's. Nou, die zijn vaak spiritueel, hè? Dan, Dan zeggen ze, nee, we gaan niet voor dat platte genieten en zo. He, al die vakanties enzovoort, daar doe ik het niet voor. Nee, ik ben spiritueel, er is wel iets, zeggen ze dan. He. Hebt u dat, zulke collega's of medestudenten? Er is wel iets. Wat is er dan? Nou ja, iets goddelijks. En heel frappant kan men dan ook zomaar zeggen van, ja, maar als er dan een God is, waarom laat hij dan zoveel lijden toe? Mensen hebben het ook niet op een rijtje, een mooi systeem, ze roepen dingen. Maar dan kun je zeggen van, luister, die God waar jij over spreekt, dat ietsisme, er is wel iets. En dat beeld wat jij hebt van God, die ook weer meteen in jouw beklaagde bankje gezet wordt als er weer iets ergs gebeurt, dat is een andere God dan die ik dien. Ik dien de drie enige God van de Bijbel, de Vader van Christus. Dat is een andere God dan waar jij over spreekt. En dat kan zo geweldig helpen, want krijgt u nooit van die kritische vragen van, nou, als God echt bestaat, waarom laat hij dan dit of dat toe? Dat hoor ik tenminste heel vaak, u en jij misschien ook wel. En dan kun je zeggen, maar in wat voor God geloof jij dan? Geloof je dan in een God die er is om jou gelukkig te maken? Geloof je dan in een God die er is om alles keurig aan te harken in deze wereld? Geloof je dan in een God die het jou en alle mensen gemakkelijk moet maken? Als een eerste hulp bij ongeluk? Dat is niet de God van de Bijbel. Jij vereert een afgod. De God van de Bijbel is een God die in het lijden en de dood is afgedaald door zijn zoon te zenden. De God van de Bijbel is geen God die, met eerbied gesproken, spelletjes met ons speelt. En die je dan maar in je beklaagde bankje kan zetten. En zeggen van, nou, als u dan zo goed bent, waarom gebeurt dat nou? Nee, dat is een afgod die je in gedachten hebt. De God die ik ken is de drie enige die zijn zoon en daarmee zichzelf gaf in de dood. Zelf het lijden onderging. Dat is de God die ik dien. Nou, dat kan enorm helpen. En ik zou willen vragen, probeer het eens om in zo'n gesprek duidelijk te maken dat het over andere goden gaat. Dat wij in de kerk niet zomaar een algemeen godsbeeld hebben, maar de drie enige vereren. Nou, de drie eenheid beleiden, dat is nog steeds heel belangrijk, ook in het gesprek met het jodendom. U zegt, nou, maar ik spreek niet zo heel veel joden. Maar moslims dan? Wat is het juist in onze tijd geweldig belangrijk, waar je steeds meer assertieve, goed gebekte moslims tegenkomt, die hoog opgeleid zijn en die jou en u en mij ook voor vragen stellen. En soms zie je dat ook gebeuren, dat christelijke jongeren moslim worden in onze tijd. En dan moeten wij als kerk dus niet zeggen van, nou ja, al die moeilijke dingen van de drie eenheid, laten we er maar niet te veel over nadenken. Nee, want moslims doen het wel. En ze bevragen onze kinderen, en ze bevragen onze jeugd, en ze bevragen u. Hoe zit dat dan? En wat is het dan belangrijk dat je weet wat je gelooft en wie je gelooft? En dat je weet dat de Koran zegt, christenen geloven in een godengezin met vader, God, moeder Maria en kind Jezus. En dan moet je weten dat niet zo is. Dat je gelooft in vader, zoon en heilige geest. En dat God niet een verre God is gebleven zoals in de islam, maar nabij is gekomen in Christus. En dat de islam wezenlijk geen antwoord geeft op de vraag van de zonde en de schuld. Want in de islam moet je jezelf verlossen. Dat moet je weten. Dan moeten wij niet zeggen van, ja, dat vonden we allemaal zo moeilijk. In de kerk, daar hebben we nooit goed op gelet. Nee, moet je weten. En moslims, serieuze moslims, verwachten ook dat jij en u en ik weten waar wij voor staan. En als ze merken dat wij het eigenlijk niet weten of niet geïnteresseerd zijn, dan zeggen ze, nou, wat is dat nou? Wat is het nou voor iets slaps, die christenen? Stelt niks voor en ze gelijk hebben ze. Het is belangrijk te weten wie je gelooft. En daarom is het ook goed om er vanmiddag weer bij stil te staan. Nou, dat zijn zomaar wat dingen over de missionaire betekenis van het geloof in de drie-enige God. Dat je weet hoe je in gesprek gaat met moderne heidenen, met moderne spirituelen, met Joden, met islamieten. En daar mogen we best wel een beetje meer werk van maken, denk ik. Want ook in Veenendaal, u weet het, 10% moslim zo'n beetje. Dan moet je weten wat zij geloven en wat je zelf gelooft. De kerk mag geen asiel worden voor domheid, maar moet ook een leergemeenschap zijn. We moeten elkaar ook leren, investeren in de catechese, investeren in de vereniging, investeren in bijbelstudie. En niet alles vanuit het gevoel duiden, maar weten wie we geloven. Nou, zo heeft dit dogma van de drie eenheid ook missionaire betekenis. En dan is het laatste waar ik over wil spreken, dat is de regulerende betekenis. Nou, dat is een heel moeilijk woord, maar jongeren, een regulerende betekenis, dat betekent, het houdt je in het goede spoor. Net als een trein. Een trein heeft twee rails. En de trein moet op de rails blijven. En als de trein te veel naar rechts gaat, dan wordt hij door de ene rails tegengehouden. En als de trein te veel naar links gaat, wordt hij door de andere rails tegengehouden. En als het misgaat, nou, dan hoef ik niet te vertellen wat er gebeurt. Dan is de ellende niet om te overzien. Nou, zo houdt ook de belijdenis van de drie-enige God de kerk op de rails. En ik heb dat al gezegd. Op bepaalde punten, hè, houdt het ons op de rails. Wij geloven in de drie-enige God. Hè, dat zijn als het ware de beide rails. Maar het heeft ook heel veel betekenis voor de verkondiging. Ik zag in de consistorie het blad liggen, ambtelijk contact, waarin ambtsdragers worden toegerust. En dan ging het ook over de prediking. En dan moet u niet zeggen, nou ja, dat is iets van de dominees of iets van de kerkenraad. Nee, als beleidend lid hebt u ook mede een taak, heb jij ook mede een taak om de prediking ook, ja, daarin mee te bidden, daarin mee te leven, daarover in gesprek te gaan, ook met de ouderlingen op huisbezoek. En dan weet u wel, hè, ik vertel toch niks nieuws, iedereen heeft er een opvatting over. Als u naar huis gaat, laten we eerlijk zijn, heb je allemaal een opvatting over de preek. Het viel mee, het viel tegen, het was te lang, het was te kort, het was te dit, het was te dat. Maar u voelt wel aan, dat zijn natuurlijk allemaal hele oppervlakkige criteria. En de kerk, dat is heel belangrijk, de kerk heeft een trinitarische prediking. Want wat is prediking? Prediking is uiteindelijk, ja, de Bijbel uitleggen, zeker. Maar in de Bijbel gaat het om de werken van de drie-enige God. We hebben toch gelezen hoe God in Maria werkte met de Geest, de Vader en de Zoon. En in de verkondiging gaat het over het werk van de drie-enige God. En het is belangrijk dat in de verkondiging dat ook aan de orde komt. Als in de verkondiging alleen maar het over de Vader gaat en over zijn toren bijvoorbeeld, ja, dan raak je uit balans. Want waar is de Zoon dan? En de verlossing? Als het alleen maar gaat over de Zoon, dan kun je soms een hele zoete verkondiging krijgen, waar het gaat over de lieve Zoon, terwijl helemaal naar de achtergrond gaat dat de Zoon ons wel verzoent met de Vader. En als het in de verkondiging alleen maar gaat over de Heilige Geest en over zijn werk, en als niet meer duidelijk is dat de Geest ons naar Christus leidt en Christus naar de Vader, ja, dan kun je zomaar in een Pinksterkerk terechtkomen. En ik denk wel eens, wij hebben dat niet scherp genoeg als kerkgangers. En daarom zijn we soms heel erg geneigd, laat ik het maar heel eerlijk zeggen, om, ja, te shoppen van kerk naar kerk waar het leuk is en waar het goed voelt. Nou, zo is het toch? Zeker in Veenendaal. Er is een enorm verkeer tussen al die kerken. En je kunt zeggen van, nou, gelukkig zijn we niet kerkistisch en daar ben ik ook blij mee. Hè, want we zijn katholiek, dat heb ik al onderstreept. Maar weten we nou echt waar het om gaat in de verkondiging? En leren we dat ook? Leren we dat ook onze kinderen? Dat het gaat om die trinitarische verkondiging van de Vader, die als schepper recht heeft op ons leven. En die ook torent over de zonde. Dat is een werkelijkheid. Over de Zoon die zich laat geven door de Vader. En die ons verzoent met de Vader. En over de Geest die ons er ook deel aan geeft. Zodat we niet in een soort automatisme terechtkomen van we zitten hier, we zijn gedoopt, dat is wel goed. Maar dat we ook weet hebben van de Geest die ons leidt tot de Zoon. Die ons de Zoon openbaart en de Zoon die ons tot de Vader brengt. En dat die dingen aan de orde komen. En dat is voor ons dominees best moeilijk om ons daarin kwetsbaar op te stellen. En toch is het heel heilzaam om dat ook van tijd tot tijd te bespreken met de broeders van de kerkenraad. En als je op huisbezoek zit met de broeders en je hebt kritiek op de preek, heb het dan alsjeblieft niet alleen over dat het te lang was, of te kort was, of te zwaar was, of te licht was. Maar heb het dan over deze dingen. Komt het werk van de drie enige God aan de orde? En wordt de drie enige God daarin verheerlijkt? Want lieve mensen, de kerk is toch niet een club waar we ons goed moeten voelen. Maar de kerk aanbidt toch de drie enige God. Het gaat toch om zijn eer. Toch niet dat wij geënterteind worden. Of dat wij een goed gevoel hebben. U begrijpt wel hoe ik dat bedoel toch. Het gaat toch erom dat God, Vader, Zoon en Geest aan zijn eer komen. In ons leven, in onze liturgie, in de verkondiging. Dat we de kerk uitgaan en zeggen van, Heere God, drie enige God, u zij al de eer. Dan is de verkondiging tot zijn doel gekomen. En dan hebben we niet zoveel meer te zeuren en te mopperen, maar dan gaat het over wie de Heer is. En dat Hij al onze liefde waardig is. Nou, en als dat in de prediking zo functioneert, het werk van de Vader, de Zoon en de Geest, dan gaat het ook bij ons persoonlijk functioneren. Dan raak je geestelijk ook meer tot volwassenheid. Als je ook meer en meer gaat begrijpen, gaat verstaan van het werk van de Vader, de Zoon en de Geest. Toen ik een klein jongetje was, jongens en meisjes, dacht ik altijd, ja, ik wil heel graag een nieuw hart hebben. Ik wil heel graag bekeerd worden. Maar later dacht ik, niemand had mij eigenlijk verteld wat er daarna gaat gebeuren. Als je dan een nieuw hart krijgt, wat dan? Ben je dan klaar? Nee, dan begint het pas. Dan gaat de Heilige Geest verder met je aan het werk. Dan geeft hij je gaven en talenten om God te dienen. Dan gaat het om een leven lang geleid door de Heilige Geest, de Heer Jezus beter kennen en de Vader dienen. Dan komen die werken van de drie enige God tot hun recht in jouw leven. Dan ben je niet meer een mens die op en neer gaat tussen wanhoop en gelukzaligheid. Maar dan word je iemand, hè, door Gods genade die fundament heeft. Die weet heeft van hoe de drie enige God werkt. Die weet heeft van het kind van God zijn. Die weet heeft van alles wat er blijft aan zonde. Maar ook dat je toch ondanks dat nieuwe schepping bent. Dan gaat dat bloeien. Dan gaat de verkondiging vrucht dragen. Dat dogma van de drie eenheid heeft ook betekenis voor onze liturgie. Ik zei al, hè, van groet aan het begin tot zegen aan het eind. Worden we opgenomen in het belijden. In het werk van de drie enige God. Maar ook in ons zingen. Is dat eigenlijk trinitarisch? Nou, dat is best een hele vraag. Ja, ook als het gaat om zingen. Nou, dan zijn de posities al snel ingenomen. Maar als je er zo eens naar leert kijken. Van, komt de Vader, de Zoon en de Geest komen die aan een eer? Is dat eigenlijk zo? Hoe bid ik op de kansel en thuis? Hoe bidt u en jij thuis? Heb je dan ook de Vader, de Zoon en de Geest aan het oog? Op het oog. Er zijn mensen die alleen bidden tot lieve Vader. Maar hoe zit het dan met de Zoon en de Geest? En ben je dan verzoend door Christus met die lieve Vader? En door de Heilige Geest aan zijn hart gebracht? Voelt wel aan in ons hele dienen van God, is dat van belang. In ons missionair zijn, daar heb ik het over gehad. In heel ons denken. Nou, zo hebben we een bergrug, een massief. Zoals de Alpen. Daar een beetje van gezien. Van het belijden van de drie enige God. En gelukkig wordt het allemaal in kleingeld uitbetaald. Verderop in de catechismus. Zondag 9 gaat het over de Vader en de schepping enzovoort. Maar probeert u dat vast te houden. Want er komen nog heel veel zondagen. Maar probeert u dit vast te houden. Dat in het belijden gaat het om de eer van de drie enige God. De drie enige God. En onze schepping. En onze verlossing. En onze heiliging. En laat dat de vrucht zijn. Ook van het onderwijs van vanmiddag. Dat de drie enige God aan zijn eer komt. Laat dat het doel van ons leven zijn. Is dat ook zo bij ons? Is dat ook werkelijk zo? Drie enige God. U zij al de eer. Laten we dat zeggen tegen elkaar. Aan het eind van deze dag. Amen. Laten we samen de Heer danken en bidden. Heilig, heilig, heilig. Zo wordt geroepen, gescandeerd, gezongen in de hemelse gewesten. Heilig is de Heere van de legerscharen. Het Lam van God en de Geest. Heer, we voegen ons in het koor van de kerk die triomfeert in de hemelse gewesten. We grijpen gelovig vooruit op de komst van uw koninkrijk, waar de heiligheid van u zelfs op de bellen van de paarden zal staan, schrijft de profeet. Alles vol van de goede band, de vrede met u. Zover is het nog lang niet op deze aarde. En toch, u houdt uw kerk in stand. U houdt uw kerk in leven. En daar wordt uw naam bezongen. Daar wordt uw drie-enige naam geëerd, geprezen, verheerlijkt, geloofd. Daar houdt u zelf door uw geest en woord het geloof levend. En het is waar, er is afval. Er zijn mensen die u de rug toekeren, heren. En we begrijpen het eigenlijk wel. Want zo is het hart van elk van ons. En het is alleen door uw geest dat u ons bij de les houdt. Dat u ons bij uw hart houdt. Drie enige heren, wilt u zorgen voor uw gemeente? De gemeente zoals we hier in de kerk bijeen zijn, maar ook die wijdere gemeenschap die meeluistert via de radio of de internetverbinding op dit of op een later moment. We bidden u of u wil zijn met de kerken in Veenendaal, met de kerken in de westerse wereld, met uw wereldwijde kerk, met uw katholieke kerk van alle tijden en plaatsen. Heer, wij bidden u om eenheid van uw kerk onder die ene belijdenis van uw drie enige naam. We bidden u om eenheid in de gemeente, in onze gezinnen, in onze families. Omdat we elkaar herkennen in het verlangen om u, de drie enige, te dienen en te eren. Heren, wilt u ons ook op de rails houden als kerk, als kerken, als kerkverband waar we deel van uitmaken. Op de rails houden door het belijden van die drie enige naam, zodat we in de verkondiging en in ons eigen geestelijk leven mensen mogen zijn die volwassen worden. Die weet hebben van uw werken, o Vader, o Zoon, o Geest. En die daarom ook wat te melden hebben in deze grote wereld, naar moderne heidenen, naar nieuwe spirituelen, naar Joden, naar moslims. Weet hebben van het belijden van de drie enige God, dat zo anders is dan een algemeen godsbesef. Anders is dan in de islam. Anders is dan in moderne spiritualiteit. Heere, geef ons uw leiding, zodat we geen makke schapen zijn, geen kinderen, geen golven die alle kanten uitspatten met alle wind van leer, maar dat we een vaste tred mogen hebben, een vaste gang mogen hebben, een vaste route mogen gaan. Heren, we bidden en danken voor uw wereldwijde kerk. We bidden voor de vervolgde kerk. We bidden voor christenen die omwille van uw drie ene naam worden opgesloten, worden gediscrimineerd, worden gemarteld, worden gedood. We bidden voor de kerk in Noord-Korea. We bidden voor de kerk in Eritrea. We bidden voor de kerk in Sovjet-regimes en Sovjet-republieken. We bidden voor christenen die niet eens een eigen Bijbel hebben, maar afhankelijk zijn van internet en radio om in strenge regimes iets te horen over u. En wij bidden u, wees met hen. En geef ons iets van de volharding die zij hebben om zelf ook trouw te blijven in onze context. Heren, we merken aan ons heen, aan de signalen om ons heen, dat dingen in beweging zijn, ook in Veenendaal. We horen over het invoeren van koopzondagen. Heel veel mensen hebben daar verdriet van. Merken dat de zondag niet meer die vrijplaats is, niet meer die universele rustdag is. En Heren, geef dan bij alle ontwikkelingen die er zijn en verdriet wat dat kan geven, dat wij een kerk mogen zijn die op een positieve manier de zondag beleven. En die weten wat het is om geen slaaf meer te zijn van zonde en dood, maar juist op de zondag zich als bevrijde mensen mogen kennen. Bevrijd vanwege de opstanding van Christus. En we moeten ook het hoofd buigen en belijden dat wij als kerken en kerkmensen lang niet altijd zo de zondag beleefd hebben. Dat zijn er ook geen verhalen van mensen die de zondag altijd beleefd hebben als een dag van ver en geboden. Als een dag waar niet de vreugde in uw dienst centraal staat, maar gebod op gebod. Heren, het levert ook vragen op, ook voor christenen die werken in winkels, die de druk ervaren van het ook gaan werken op zondag. Heren, het gaat wat kosten dan om ook tijd te hebben en te houden om u te dienen, om samen te komen met de gemeente. Het gaat wat kosten. En geef ons dan de moed om daarvoor die kosten te betalen. En wanneer er van ons daardoor in problemen zouden staan, geef dan ook onderlinge zorg en liefde en aandacht. Heren, soms denken we, het lijkt een beetje of de tijden van vroeger terugkomen. Dat de kerk klein was in een grote Grieks-Romeinse wereld. Maar toen klonk toch ook uw lof. Toen werd toch ook uw drie enige naam bezongen. Toen doopten christenen toch ook en vierden ze het heilig avondmaal. En toen hebben ze toch ook als vaak als slaven en armen geleefd van uw genade. Geef ons die volharding van de kerk der eeuwen. Om ook bij schuivende panelen, bij wisselend tij, kerk te zijn en de lofzang gaande te houden op uw drie enige naam. We willen bidden voor predikanten waarvan we horen en lezen dat die ook ziek zijn, ook in ons midden. We horen van diverse ziekten, ingrijpende ziekten, overspanningen, burn-outs. En we bidden, wilt u ook voor uw knechten zorgen? En geef ook dat zij lucht mogen hebben en houden. En mogen leven van genade. En ook mogen proeven van hoe goed u voor ze bent. En wilt u ze dan dragen. En als het kan ook herstel geven. En nieuwe energie en kracht. Heer, u deed dat aan uw profeet Elia. Toen hij moedeloos onder de jeneverstruik lag. U gaf eten en drinken en slaap en een nieuwe opdracht. Zorg ook zo voor de predikanten, van wie we hoorden dat ze met bijzondere ziekten en tegenslagen toppen. Zo leggen we ons leven aan u voor. Zegen ons als we heen leven naar de kerst van morgen en de tweede kerstdag van overmorgen. Laat uw koninkrijk dan komen. Zegen de diensten in heel Veenendaal, hier in de Penielkerk, in de Pooster, wereldwijd, en laat alles tot uw eer mogen zijn. En laat niemand van ons verstommen. Als de lofzang op u klinkt, laat niemand van ons wegkijken als gevraagd wordt uw drie enige naam te belijden. Hoor ons, drie enige God, Vader en Schepper. Hoor ons omwille van Christus, onze Verlosser. En heilig ons door uw lieve geest, die Here is en levend maakt. Halleluja. Amen. Laten we tenslotte zingen, ik kondigde dat al aan, het laatste vers van de avondzang, gezang 12. Een prachtig trinitarisch vers op de Vader, de Zoon en de Geest, die al de eer zal krijgen. U krijgt ook gelegenheid om God te dienen met uw gaven en daarna dus de avondzang vers 7. verhef uw hart tot God, ontvang de aloude priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u en jou vrede. Amen.